Het thema van de preek van vandaag is oud en nieuw. En we gaan beginnen met lezen in Jesaja 35. En de teksten die ik vandaag voorlees, ga ik voorlezen uit de nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. En ik begin dus met Jesaja 35. Jesaja 35, vanaf vers 1. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, welig bloeien als een lelie. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Allen aanschouwen de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas. Dorstige grond een bronrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen die heilige weg wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden. Hij is alleen voor het volk dat over de weg gaat. Dwazen dwalen er niet rond. Leeuwen zullen daar niet komen. Een roofdier is er niet te vinden. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hen tegemoet. Gejammer en verdriet vluchten weg. Nou, dit is een zeer bemoedigende profetie. Want het is God die hier aan het woord is. En hij spreekt via Jesaja. Via Jesaja geeft hij ons deze belofte mee. En God doet nogal bijzondere aankondigingen hier. De woestijn, de steppen en de wildernis, wat op zich nogal onherbergzame gebieden zijn, die worden door hem veranderd in vruchtbare en bloeiende plaatsen. De oude situatie wordt door God veranderd in een totaal nieuwe en veel betere situatie. Maar het contrast is wel heel erg groot. Kunnen zulke relatief doodse plekken werkelijk vol van leven worden? Nou, een aantal jaar geleden, een flink aantal jaar inmiddels, mocht ik een vakantie in Israël doorbrengen. Dat was een groepsreis en in een week tijd trokken we naar allerlei plaatsen. En een van de gebieden waar we op een gegeven moment naartoe gingen, dat was de woestijn van Juda of in Judea, op weg naar Masada. En ik wist dus dat we de woestijn in zouden gaan. En ik zat te denken, ja, dat zal wel één droge boel zijn. Zand. En dat was ook zo. Masada, dat ligt midden in de woestijn. Één droge, rotsachtige bende. Er groeide bijna niks. Maar wat me opviel was dat toen we net Jeruzalem uitreden en aan het begin van die woestijn kwamen, dat ik toch op sommige plekken laagjes groen zag. En dat verbaast me, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En de gids die met ons meereisde, die legde uit dat we waren daar in maart. En dat de regentijd daar net erop zat. Dus blijkbaar was daar aardig wat regen gevallen. En zag je dus toch dat in die woestijn, aan het begin daarvan, daardoor wat groene lagen aanwezig waren. Dus ik heb met eigen ogen kunnen zien dat als er maar voldoende water in de woestijn komt, dat ook daar een groene omgeving kan ontstaan. En later zag ik dit bijvoorbeeld ook terug in een mooie natuurserie, Planet Earth. En dat vind ik een mooie serie om te kijken. Ik ben het niet helemaal eens met al hun verklaringen en uitleggingen. Maar als je kijkt naar de schepping die je ziet, kun je genieten van Gods grootheid. Van de schoonheid, hoe mooi dingen in elkaar zitten. En dan moet je ook nog eens beseffen dat dit notabene een gebroken wereld is. Een schepping die onder de vloek ligt. Dus laat staan hoe goed het geweest moet zijn aan het begin. Maar een van de onderwerpen in die serie, dat ging over woestijnen. Dus ook woeste gebieden. En sommige gebieden, ja, daar viel eigenlijk bijna nooit regen. Maar soms, dan regende het. En als het dan regende, ging het flink tekeer ook. Er kwam er zoveel water, dat binnen enkele dagen die hele omgeving veranderde in één groene oase. Midden in de woestijn. Dus ja, het is mogelijk. Nu is God verder niet afhankelijk van regen. Hij is de Almachtige. Hij kan zoveel meer dan wij ons kunnen voorstellen of kunnen bedenken of kunnen bevatten. Ik denk dat God vruchtbaar land kan maken als hij dat wil, zonder dat er regen of water aan te pas komt. En zo kan God ook licht scheppen zonder dat hij een lichtbron nodig heeft. Hij heeft niet een lamp of de zon nodig om licht te kunnen maken. Maar wat we wel vaak bij God zien is dat hij gebruik maakt van zaken die er zijn. Fenomenen die er zijn. Heel vaak zie je dat God gebruik maakt van bijvoorbeeld de wind. En zo is hij ook bij machten om regen in te zetten. Om ervoor te zorgen dat er in een bepaald gebied voldoende regen komt, voldoende water is. Dus niet te weinig en ook niet te veel. En zeer interessant wat dat betreft is een vers uit Leviticus 26. En ik wil u eigenlijk aanmoedigen om thuis nog eens dat hoofdstuk zelf na te lezen, Leviticus 26, want het is een heel interessant hoofdstuk. Het gaat erover het zegen- en vloekverbond, wat God met Israël wil sluiten of eigenlijk aan ze voorhoudt. En hij laat ze weten wat er tegenover staat als Israël op hem vertrouwt en hem gehoorzaamt. Daar is zegen aan verbonden. Maar hij laat ze ook weten wat het alternatief is. Als je hem niet vertrouwt of als je hem niet gehoorzaamt, daar zit vloek aan verbonden. En wij gaan dus nu niet het hele stuk behandelen, maar we behandelen één vers, vers 4. En voor het gemak neem ik ook vers 3 er even bij. Daar zegt God: als jullie mijn bepalingen opvolgen en je aan mijn geboden houden en ze naleven, dan zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen. Dus zeer interessant. Regen, voldoende water, is onderdeel van de zegen. Zeer interessant. Nou, als je verder leest in Jesaja 35, zien we dat God niet alleen geweldige veranderingen in de natuur zal realiseren, maar ook persoonlijk in de levens van mensen. Hij gaat ervoor zorgen dat blinden zullen gaan zien, doven gaan horen, lammen gaan lopen en stommen gaan spreken. Mensen worden bemoedigd, verkwikt en versterkt. Wie kan zulke veranderingen tot stand brengen? Wie kan oud werkelijk nieuw maken? En wie kan vloek veranderen in zegen? Dat kan alleen God. En hij doet dat in het algemeen, in de schepping, in de natuur. Maar hij doet dat ook persoonlijk in de levens van mensen. Maar waar doen deze woorden uit Jesaja ons nog meer aan denken? Aan Jezus en aan zijn bediening. En dit hoeft u niet op te zoeken, want ik heb de tekst hier al voor me staan. Maar in Lucas 7, vers 20 tot en met 23 staat het volgende. Toen de mannen bij Jezus gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper stuurt ons om u te vragen, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van kwade geesten. En hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden zien en verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd. En doven horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Nou, hier lezen we eigenlijk dat Jezus al in de praktijk brengt wat God had beloofd. Nou is dit nog niet de ultieme vervulling van deze profetie, maar het is absoluut een voorproef. En let ook op de reactie, de terechte reactie van de mensen, als ze zien wat Jezus allemaal doet. En dat staat in Markus 7, vers 37. En in dit geval haal ik de NBG-vertaling aan, omdat ik dat mooier en krachtiger vind. Daar staat, en zij waren buiten zichzelf van verbazing. En zeiden, hij, Jezus, heeft alles welgemaakt. Ook de doven doet hij horen en de stommen spreken. Maar dat stukje van hij heeft alles welgemaakt. Wat geweldig wat Jezus doet. Dat hij oude dingen nieuw maakt en veel beter. Dat is wat Jezus deed. Dat is waarvoor hij was gekomen, om alles wel te maken. Om alles nieuw en alles beter te maken. En toch, ook al zagen de mensen deze tekenen toen, maar ook nu, ze hadden nog niet half door, en wij hebben soms ook nog niet half door, hoe ver de missie van Jezus ging, om echt alles wel te maken. Nou, Jesaja 35 gaat volgens mij over twee zaken, over twee periodes. En de eerste is het duizendjarig rijk, waarin Jeruzalem, Sion, het middelpunt van deze aarde zal zijn, omdat dat de plaats is van waaruit Jezus zal regeren, op deze vernieuwde aarde. Het is interessant dat als je profetieën leest over het duizendjarig vrederijk, waar we het vorige week over hebben gehad, zoals in Jesaja 11, dan zie je dat dieren niet meer achter elkaar aanzitten, maar in vrede en rustig met elkaar omgaan. En ook de relatie tussen mens en dieren is optimaal. Kortom, het lijkt niet meer op de wereld die wij nu kennen. Het lijkt op de wereld zoals die was aan het begin van de schepping. Er gaat hier weer iets nieuws gebeuren als Jezus hier gaat regeren. Maar het gaat volgens mij ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want ook daar is een Sion, een hemels Jeruzalem. En dat zal de plaats zijn waar God zijn koninkrijk vestigt, waar hij voor eeuwig zal regeren. Nou, zoals de namen al zeggen, gaat het om nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daar hoort ook nieuw leven bij en een nieuw lichaam. Maar we komen daar niet zomaar, zoals Jesaja 35 ons ook laat zien. Er is maar één weg die ons daar brengt. En je kan het ook omdraaien. Er is maar één uitweg uit onze huidige situatie. En in de NBG-vertaling vind ik dit ook weer iets krachtiger verwoord. En ik vat het ook even samen, vers 8, 9 en 10, om tot de kern te komen. En dan staat daar, daar zal een gebaande weg zijn die de heilige weg wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden. Maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren. En dit is zeer interessant. Dit is belangrijke openbaring. Er is maar één weg die leidt naar Gods koninkrijk. Er is maar één weg die ons op de nieuwe aarde, bij de nieuwe hemel, bij God brengt. Maar die weg is alleen voor mensen die rein zijn. Alleen reinen kunnen die weg bewandelen. En geen mens is van zichzelf rein. Wij hebben allemaal, ieder mens heeft in zich de neiging of de mogelijkheid om kwaad te doen. of om ongehoorzaam en opstandig naar God te zijn. En allemaal hebben we daar meer dan eens aan toegegeven, wat ons onrein maakt. En toch is die weg voor ons bereikbaar. Het gaat ook niet zozeer om een fysieke weg, maar het draait om een persoon. Het gaat om Jezus Christus. En luister wat Jezus zelf zegt. Het zijn bekende woorden uit Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus wat zegt Jezus hier zelf? Hij zegt: ik ben de weg. En wat voor weg is hij? De weg van Jesaja 35. Want Jezus heeft de straf voor onze overtredingen op zich genomen. Hij heeft die prijs betaald. En door zijn volbrachte werk kunnen wij worden verlost van onze zonde en van onze schuld. Alleen Jezus kan ons reinigen. En dat is wat nodig is om terug te kunnen keren naar God. Dat is wat het mogelijk maakt om bij God te kunnen zijn als wij rein zijn. En dat maakt dat het kruis van Golgotha, waar Jezus stierf, waar hij die prijs betaalde, dat dat een geestelijk kruispunt is geworden in de menselijke geschiedenis. Sindsdien, vanaf dat moment, is het voor ieder mens mogelijk om een andere weg in te slaan. En dan heb ik het over een weg die leidt tot je eeuwige bestemming. In plaats van eeuwig van God gescheiden te zijn, wat een hel is, is er nu een andere mogelijkheid, namelijk om wel bij God te zijn. En ook te kunnen genieten van de zegen die daaraan is verbonden. En wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen dat God opnieuw ons een voorstel doet om te kiezen voor de zegen of te blijven bij de vloek. Want in feite hebben we allemaal gekozen voor de vloek. Door ongehoorzaam te zijn aan God, door niet naar hem te luisteren, op hem te vertrouwen. Maar hij biedt ons door Jezus een nieuwe kans aan om voor zegen te kiezen. En een nog veel grotere zegen dan die uit Leviticus hoofdstuk 26. Wat de Heer ons biedt is leven in plaats van dood. Gezondheid in plaats van ziekte. Kracht in plaats van zwakte. Vreugde in plaats van verdriet. Rust in plaats van onrust. Vrede in plaats van angst. Volheid in plaats van leegte en gebrek. Hij biedt ons geborgenheid, acceptatie, aanvaarding in plaats van schaamte en eenzaamheid. En hij biedt ons zingeving in plaats van doelloosheid. Prijs God, prijs Jezus. Hij heeft iets veel beters, iets heel nieuws voor ons. Laten we samen opzoeken wie dat wil. Hebreeën hoofdstuk 10. En daarmee gaan we naar de afronding. Hebreeën hoofdstuk 10. En als ik straks klaar ben met lezen, sla niet meteen uw Bijbel dicht. Want we gaan later nog een stukje daarvan behandelen. Maar we beginnen met Hebreeën hoofdstuk 10, vers 8. Eerst zegt hij: offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Ook al zijn dit offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij: hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit kunnen wegnemen, terwijl Jezus na zijn eenmalig offer voor de zonden voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht tot van zijn vijanden een bank voor zijn voeten is gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af, want nadat hij gezegd heeft: dit is het verbond dat ik in de toekomst met hen zal sluiten, spreekt de Heer: in hun hart zal ik mijn wetten leggen In hun verstand zal ik ze neerschrijven. En aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe, levende weg gebaand. En doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Nou, het is het offer van Jezus dat voor ons de weg terugvormt naar God. De weg naar een geweldige toekomst, naar een geweldig leven. Met God, bij God, in de eeuwigheid, maar wel na dit leven. Maar als je je bestemming wilt bereiken, moet je de weg wel tot het einde volgen. Als ik straks naar huis ga en ik stop halverwege, dan kom ik niet thuis. Als ik doorloop tot voor de deur, maar ik stop daar, ben ik ook niet thuis. Ik moet heel de weg gaan. Als wij willen dat Gods Koninkrijk onze bestemming is, dan moeten we Jezus tot het einde volgen. Dus tot de dood, of misschien wel tot de opname. En hoe volgen wij Jezus? Door naar hem te luisteren en door te doen wat hij zegt. En als wij doen wat hij zegt, dan is dat geen verdienste van ons. Het is genade. Laten wij dat geschenk dan ook aannemen en vasthouden. En laten we doen waartoe we worden opgeroepen in Handelingen of in Hebreeën 10, vers 22 tot en met 25. En hiermee sluiten we ook af. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.